In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen. Slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jorritsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland. De brandstof voor je eigen mening.
Kortie Media.
En toen zei hij even zo tussen neus en lippen. Hij zegt, oh ja, en die presentatie heb ik afgezegd. Want ik heb daar geen zin in. Dat vond ik wel heel raar.
Ja, dat is een gekke mededeling. Ja. Want dat was een nieuwe essaybundel die eraan zou komen.
Ja. Nou, dat was eigenlijk ook de aanleiding voor het interview.
Ja, exact.
Dus ik dacht, wat is dit?
Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, ontroerend, onthullend of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lohmans, oud-hoofdredacteur van Sportweek Panorama en Nieuwe Revue. Frans, het recept. Eén journalist, iedere keer hier in de WPG-studio's. Verhaal moet uiteraard ook gepubliceerd zijn. Dat is dan ook wel een vereiste. En zo maken we een beetje onze eigen kleine journalistieke Hall of Fame.
Volgens mij, één ding vergeten. Het moeten ook leuke mensen zijn die we uitnodigen.
Ja.
Hè? Want anders, je hebt ook goede journalisten, goede verhalen. En dan zijn het geen leuke mensen en dan nodigen we ze niet uit.
Nee, en waarom nodigen we ze dan eigenlijk niet uit?
Omdat we dan een heel ongezellig uurtje hebben.
Ja. En daarvoor is Frans niet teruggekeerd met pensioen, toch?
Precies.
Exact. Frans, de journalist die we dit keer hebben uitgenodigd, is al heel lang journalist. Heeft tussendoor ook zijn carrière nog een keer volledig omgegooid. En is 6 jaar chef-kok geweest.
Ja. Diep respect voor iemand die iets wat hij goed kan, opgeeft om iets te gaan doen wat hij misschien niet zo goed kan. Hè? Maar... ja.
Heb jij het ooit overwogen, zo'n carrière switch, of wel eens toegepast?
Ik had altijd wel graag directeur van Paradiso willen worden. Maar ik heb daar weinig sollicitatiebrieven aan gewijd. Ik dacht, toch geen kans. Maar dat was mijn droom.
En nu is het te laat, of niet?
Het is voor zoveel dingen te laat als je bijna 68 bent, Merel. Dan ik weet het niet. Drugs, drank, het is allemaal te laat. Directeur, Paradiso,
klaar.
Whatever.
Profvoetballer, ga je ook noemen.
Profvoetballer, ook een droom van vroeger. Zit er ook niet meer in.
We gaan naar onze gast. In de studio dit keer Tom Kellerhuis. Tom, welkom.
Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond.
Tom, we beginnen even met kort cv. Je begon je journalistieke carrière midden jaren 90 als redacteur bij de Haagse Post.
Daarna... HP De Tijd, hè, was het toen al. Ja.
HP De Tijd toen al. Ja. Je was daar later chef kunst en cultuur, maar je gooide, zoals ik net al zei, in 2008 het roer volledig om. Je liet je omscholen tot chef-kok. Daar schreef je ook een boek over. 2011 keerde je terug in de journalistiek. Eerst freelance. In 2014 keerde je weer terug bij HP De Tijd. Dit keer als hoofdredacteur. En dat ben je nog steeds. Nou heeft Frans al een paar keer in deze podcast verteld waarom hij journalist wilde worden. Hoofdzakelijk eigenlijk omdat hij het ziet als een beroep waarin je drank en drugs mag gebruiken, legitiem. Ik kan me ooit herinneren dat jij mij geïnterviewd hebt en dat we toen behoorlijk wat glazen wit op hebben.
Ja.
Op hadden. Je hebt ook wel eens ketamine gebruikt met Martin Koolhoven bij een interview. Is het bevorderlijk voor je werk? Drank en drugs?
Toen ik nog in de kracht van mijn leven was, had ik wel de indruk, ja.
Ja?
Ik zou dat nu niet zo snel meer zeggen. Nee. Vaak deed ik het om de tongriemen los te snijden. Hè? Maar, en dat leverde ook toch wel bekentenissen op in de loop der jaren. Maar
Het was voor mezelf ook wel makkelijker als ik wat gedronken had om al die impertinente vragen te stellen die de redactie voor mij had voorbereid.
Ja. Want, het was altijd heel impertinent, hè, die interviews van jou. Dat je denkt van, je had ook een klap voor je kop kunnen krijgen.
Exact.
Toch?
Ja.
Wat is je meest impertinente vraag die je ooit hebt gesteld?
Ja, daar gaan we weer. Ik heb wel gevraagd bijvoorbeeld aan Gerrit Komrij wat hij zag als hij in de spiegel keek. Ik heb aan bijvoorbeeld Jack Spijkerman wel eens gevraagd of hij wel eens door een hoer geweigerd is. Dat soort. En toen gaf hij een heel slap antwoord. Ja? Naar waarheid, denk ik.
Wat zei hij?
Ik weet het niet, want ik ben nog nooit naar de hoer geweest.
Dat zei hij, ja.
Maar hoe bond maakt hij het?
Ik stelde ook vragen die gewoon taboe waren. Dus ik bleef doorhameren op wat mensen verdienden en zo. Dat was in die tijd echt een taboe.
Ja.
Om over geld te praten, over geldzaken. Maar ook over liefdes, over scheiding, over noem maar op.
Want je nam geen genoegen met geen antwoord. Ze moesten antwoorden.
Ze moesten antwoorden. En ik geef toe dat vaak de vraag interessanter was dan het antwoord. Ja.
Maar was hij wel gesteld?
Dan was hij wel gesteld, ja.
En hoe bond maakt hij het qua drank- en drugsgebruik?
Nou, dat moest wel nog in rede blijven. Maar ik heb wel om tafel gezeten met grote drinkers ook. En ik kan me een interview herinneren waarmee ik later goed bevriend ben geworden. Met Jan Kramer, 30 jaar geleden inmiddels. In Arti, in de kunstenaarssociëteit in Amsterdam. En ik had tegen die... Ik was er natuurlijk volgens goed gebruik een half uur eerder. En ik had tegen die ober gezegd... volle glazen dubbeldrank. Dus wodka en bier. Setjes. Nou, en ik zei... En ik begin alvast. Dus ik had al twee van die sets op. En Jan die komt binnen. En ik zeg, Jan, het staat voor je klaar. Nee, zegt hij, dat drink ik niet. Ik zeg, hoezo? Nee, doe mij maar een jus d'orange. Ik zeg, waarom Jan? Hij zegt, anders ga ik rare dingen zeggen. Met die alcohol. Weet je, dat was natuurlijk heel goed. Maar ik kon niet meer ophouden. Ja. Dus aan het eind van het interview lag ik onder tafel. En Jan was broodnuchter.
Mooi.
Geweldig interview geworden.
Toen we jou vroegen, Tom, om hier te komen praten over dat ene verhaal uit je carrière dat je altijd is bijgebleven. Wist je toen meteen wat voor verhaal of welk verhaal dat moest zijn?
Nee, want er werd mij meteen verteld dat het over dat verhaal ging.
Ja?
Het was
mocht
onze keuze.
Mocht je niet eens zelf kiezen?
Nee, want er zijn natuurlijk talloze verhalen geweest waar ik hele goede herinneringen aan heb. Maar dit is wel het verhaal geweest waar ik... De enige verhaal geweest ook trouwens waar ik een journalistieke prijs mee heb gewonnen. Twee zelfs. En een verhaal wat heel veel indruk heeft gemaakt. Niet zozeer door het verhaal aan zich, maar ook door de gebeurtenissen rond dit verhaal.
Waarom besloot je ermee akkoord te gaan om het toch hierover te hebben? Over dit verhaal dat je dan misschien niet zelf gekozen had, maar wel...
Nou, ik vond het eervol om in deze podcast van jullie uitgenodigd te worden. Ik zag een lijst van alleen maar journalisten die ik bewonder. Dus daar dacht, daar wil ik wel bij horen eigenlijk.
Had je zelf iets anders gekozen, echt? Denk je ook, Tom? Of niet?
Ja, ik heb er niet eens over nagedacht. Dus dat is een beetje een rare vraag nu. Want ik... Ik heb niet gedacht van er is een verhaal wat misschien nog beter is om over te praten dan dit verhaal. Nee.
Het verhaal waar we het over gaan hebben, dat is een interview dat verscheen op 29 september 2015 in het blad HP De Tijd. En eerder die maand kwam het al online. Jij sprak schrijver Joost Zwageman 5 dagen voordat hij zelfmoord pleegde. Dat was op 8 september 2015. Zwageman vertelt in dat interview openhartig over de depressie die hij had. Ook vertelt hij voor het eerst openlijk over zijn ongeneeslijke en progressieve ziekte. En jij stelt hem in dat interview ook de vraag of hij wel eens zelfmoord heeft overwogen. En dat moet ik er even bij zeggen. Want zodra het woord zelfmoord valt, dan moet ik even zeggen dat als je daarover wil praten, dat je dan naar 113.nl kan gaan of kan bellen met de hulplijn voor zelfmoordpreventie 0900 0113. Laten we bij het begin beginnen. Hoe kwam dit verhaal tot je?
Dit verhaal kwam tot mij eigenlijk al in 2014, eind 2014, zo rond de kerst, belde Joost mij op. een keer en zei van, zou jij een groot interview met mij willen maken? En toen zei ik, Joost, prima, maar wat is de aanleiding? Toen zei hij, nou, in augustus van dit jaar kom ik met een essaybundel, De Stilte van het Licht. En dat is de aanleiding. Ik zei, ja, maar dat vind ik geen aanleiding, Joost, De Stilte van het Licht. Want essaybundels, ja, die verkopen niet. En kijk, je hebt al 13 jaar geen roman geschreven. Als je met een nieuwe roman komt, dan zou ik dat een goede aanleiding vinden. Dus einde gesprek. Maar we bleven wel mailcontact houden. En in maart 2015 stelde hij het opnieuw voor. Maar nu met wat meer informatie. Want hij wilde mee. Want ik zat er helemaal niet zo op te wachten. Op zomaar een uit de lucht gevallen interview met Joost Zwageman. Met meer informatie, namelijk dat hij allerlei dingen zou gaan vertellen die hij nog nooit eerder had verteld. En toen werd mijn nieuwsgierigheid, zoals dat heet, geprikkeld.
Vroeg je meteen, wat wil je nou vertellen?
Ja, natuurlijk. Maar toen begon hij ook over die ziekte, nog zonder die naam te noemen. Een soort ontstekingsreuma, zo noemde hij het. Dus ik had daar nog geen idee bij van hoe dat dan precies zat. Dus dat vond ik wel interessant. Want ik dacht, ja, we krijgen nu een interview met Zwageman, die behoorlijk bekend was geworden door zijn kunstserie in Bij de Wereld Daardoor. Zwageman kijkt.
Ja.
Ja, dat is een soort moderne Pierre Janssen golfde die door de wereld van de kunst.
En hij was een echte BN'er op dat moment toch. Daardoor, de wereld daardoor.
Nou ja, mensen dachten allemaal dat deze man gewoon een kunstkenner was in plaats van een schrijver.
Ja.
En Tom, hij belde jou echt op om te vragen of jij dat interview wilde doen. Kenden jullie elkaar al?
Ja, wij kenden elkaar heel goed. Eigenlijk al van voor, nou wel van na zijn debuut, maar voor zijn grote hit Gimmick. Hè, de roman over de kunstscene. Want ik kwam Joost natuurlijk niet alleen op schrijversfeestjes tegen, maar ook in de wereld van de kunst, waar ik zelf ook in rondliep, zag ik hem heel vaak. Ik zag hem professioneel. Ik heb hem in mijn leven vaker geïnterviewd. Maar ik zag hem ook op privéfeesten bij vrienden.
Oké, dus dat was wel een goede kennis van je.
Ja, niet dat we bij elkaar over de vloer kwamen, privé. Ja. Maar hij verkeerde wel in mijn cirkelen. Er was in Amsterdam, in de Spuistraat, een hele beroemde kunstenaarssociëteit die maar 2 jaar bestaan heeft. Dat heette Cultureel Genootschap De Donkere Kamer. Ik heb dat nog steeds, het logo daarvan, aan mijn sleutelbos hangen. Er waren maar, denk iets van 100, 150 leden. Die hadden allemaal zo'n sleutelhanger en die hadden ook allemaal hun eigen zilveren drinkbeker.
Geweldig. Mooi. Ja. En dan zaten jullie allebei bij.
En daar zaten wij allebei bij, maar er zaten veel meer. Zo'n 150 man. Dat was iedere donderdagavond was dat feest en bal. Maar na 2 jaar moest dat ophouden, omdat dat toch ook daar in de Spuistraat voor de omwonenden iets luidruchtig werd.
En hadden jullie nog steeds geen afspraak. Hè? Het was het tweede contact dat jullie hadden. Toen maakten jullie een afspraak voor een interview.
Joost zei na mijn vakantie, begin augustus, gaan we afspreken. Nou, vervolgens was ik onderweg in de trein naar Haarlem. Naar die eerste afspraak. En terwijl ik in die trein zit, belt hij af. Dus dat vond ik wel heel vervelend. Ik heb ook even de mailwisseling teruggekeken. Er staat gewoon ook in dat ik echt zeg van, ja, maar jongen, ik reken op een interview nu. Ik kan niet zomaar, ik heb weinig mankracht. Ik kan niet zomaar nog een ander interview regelen. Maar hij bleef onverbiddelijk. Er volgde een tweede afspraak, dat wel. Ja. Want hij wilde graag. Maar die zei hij ook af.
Oké, per mail of?
Per mail, ja.
En met wat voor reden, Tom?
Ook een dipje.
Een dipje
in zijn gezondheid. En dat was telkens de reden. En vervolgens een derde afspraak. Op die bewuste 3 september. En ik dacht, die gaat hij ook weer afzeggen. Dus tot het moment dat ik voor die deur stond, om 10:00 ochtends, op donderdagochtend, heb ik gedacht van, hij doet niet open.
Nee, maar hij deed wel
hij
open.
Hij deed open. En
waar hadden jullie afgesproken?
Bij hem thuis. Ja, in Haarlem.
Hoe ging het met hem?
Ontzettend goed. Nou ja, ontzettend goed. In mijn beleving ontzettend vrolijk. Het was altijd moeizaam om hem te interviewen.
je wist ook altijd, als je een uitspraak ontlokte, dat hij dan later weer brieven ging schrijven. Niet alleen aan mij, maar ook aan de mensen die hij dan eventueel beledigd had. Van, hè, dat het allemaal niet waar was wat hij gezegd had en noem maar op. Dus het was laveren, laat ik het zo zeggen.
Ja. En je kende hem dus, want je had hem al vaker geïnterviewd. Ja. Dus je had je ook al opgemaakt voor, je dacht van oké, dit wordt weer zo'n interview waar we wat communicatie achteraf over gaan krijgen.
Ja, nou, ik ben daar open ingegaan, zoals je er altijd open ingaat. Maar het werd gek genoeg een heel ander interview dan ik voor ogen had.
Want wat was je plan van aanpak? Wat had je bedacht dat je daar ging halen met hem?
Nou ja, de nieuwtjes die hij me zou gaan vertellen.
Dus over zijn ziekte?
Over zijn ziekte. Nou ja, maar ook over het feit dat hij geen romans meer schreef. Dat hij over was gestapt op de essayistiek. Zijn carrière als televisiepersoonlijkheid. Er zou een eigen kunstprogramma komen. Wat was afgeblazen, daar wilde ik alles over weten. En zo on.
Was dat toen je eerste vraag? Wat wil je me gaan vertellen, Joost?
Nee, volgens mij was mijn eerste vraag eigenlijk... Daarom was het zo'n raar verloop. Het werd een soort van levensloopverhaal. Zoals ik nooit maak. We hebben 3 uur zitten praten. On tape, hè? Daarna nog 7 uur met het bandje uit. Maar met de eerste 3 uur... hebben we vol het interview gedaan. Misschien, dat zeg ik dus nu achteraf. Hè? Ja. Bleek gewoon een soort van verhaal van het begin tot het eind eigenlijk. Zijn leven. Maar ook met afrekeningen naar bijvoorbeeld zijn voormalige uitgever van de Arbeiderspers. Ja. Ronald Dietz, ook helaas overleden. Waarin hij eigenlijk zei van ja... Ik had enorm veel succes, maar mijn uitgever die zat me maar te pushen. En daardoor ontstond er bij mij een writersblok. Ja.
Er moest een roman komen, want die romans die verkocht als een tierlier.
Ja, die verkocht 200.000 per...
En die essayistiek handvol.
Exact.
Ja. Daar was hij heel eerlijk in, hè? In dat die druk gewoon te groot werd voor hem. Hè? Dat hij echt een ongelooflijke lul vond, die iets...
Ja, nou hij zei gewoon ja, dat een uitgever op deze manier niet moet omgaan met zijn schrijvers. Ja. Want dat averechts werkt.
Maar hij doet dus in eerste instantie, als je bij hem aankomt, hij is vrolijk, vertel je. Wat liep er dan zo anders? Ging je hem anders soort... Ik probeer iets meer duidelijk te krijgen.
Nou, ik maak nooit zo'n levensloopverhaal.
Nee, maar...
Catchy vragen meteen. Maar het ging gewoon zo, weet je. Alsof hij mij stuurde in wat hij wilde vertellen. Zo'n verhaal was het.
Want achteraf zou je bijna denken... Hij zag dit zelf als een soort van laatste interview. He, het moest van A tot Z. Zijn schrijverschap, zijn mislukte huwelijk, zijn uitgever. Noem maar op, hè.
Ja.
Alles, met alles moest afgerekend worden.
Dat was achteraf mijn idee.
Niet tijdens?
Nee.
Je dacht niet van waarom...
Geen moment.
Waarom is dit de lijn van het gesprek? Had je dat op dat moment zelf niet door... omdat het zo anders was dan andere interviews die je deed?
Geen moment.
Okay.
Geen moment. Nee, want het was... Wat ik vooral verrassend vond... was dat het zo aangenaam was met Joost.
Ja, ja.
Ik had taart meegenomen. Hij had allerlei borrelhappen geregeld... bij een goede traiteur. Op een gegeven moment, ik had eigenlijk nog wat te doen in Amsterdam. Dus na 3 uur zei ik van, ik wil eigenlijk terug naar Amsterdam. Nee, laten we wat gaan drinken op de markt. Nou, dat zijn we gaan doen. Vervolgens zijn we teruggegaan, heb ik een paar goede flessen wijn gekocht. En zijn we bij hem doorgaan praten.
Het was voor het eerst aangenaam met hem.
Nou, niet voor het eerst. Oh. Jij maakt het ook allemaal heel absoluut. Nee, niet voor het eerst. Maar het was gewoon aangenaam in tegenstelling tot wat ik gewend was. Het was toch vaak een beetje vechten, een beetje pesten. We hadden een soort van haat-liefdeverhouding. En dit was echt, nou, in harmonie ging het. Hij vertelde dus ook openhartig over die ziekte. Hij zegt, ik zit nu al 3 uur met jou te praten, maar ik moet een kus in mijn rug hebben, want... Mijn rug redt dat niet. Dus ik moet af en toe lopen.
Want hij had pijn.
Hij had pijn, ja.
En toen hoorde je ook voor het eerst dat hij ziek was.
Dat bekende hij toen, ja.
Maar dan, het ging ook verder, hè? Van ergens, in ieder geval in de geschreven tekst, iets na de helft, komt de vraag opzetten. Heb je wel eens zelfmoord overwogen? Dat vraag jij aan Joost.
Nou ja, naar aanleiding natuurlijk. Hij heeft er een boek over geschreven in 2005. Ja. Zijn vader heeft in 1998 een mislukte poging gedaan. Een poging ook trouwens waarvan Joost zei, nou, als je dat doet, dan wil je dat ook echt. Dan wil je ook dat het lukt. En toen Joost hem opzocht in het ziekenhuis, zei zijn vader van, ik heb er spijt van. En toen dacht Joost, eindelijk het besef nu voor ons dat dat komt. Maar dat bleek spijt te zijn dat hij wakker was geworden.
En dat het niet gelukt
was. Dus dat
was.
Sloeg er echt in.
Was je verbaasd over de dingen die hij allemaal aan je vertelde?
Nee, niet zozeer. Want meestal, als ik iemand interview, dan komen die openhartigheden altijd wel ter tafel. Dus dat verbaasde me niet zozeer.
Ja.
Het was ook niet zo dat ik... dat kun je ook wel eens hebben met als iemand je een bekentenis doet van yes, ik heb het, weet je.
Ja.
Ik heb iets wat niemand heeft. Dat had ik ook niet.
Nee, want hij vertelt dan over die zelfmoordpoging van zijn vader. Zijn vader is er later weer helemaal bovenop gekomen. Hij vertelt ook over zijn scheiding en over de depressie die hij had ook daarna. Als jij hem die vraag dan stelt, hè, over die zelfmoord, dacht je toen, oh, dat is een gevaarlijke vraag?
Nee.
Van pittige, of van hoe, nee?
Nee, het was iets wat gewoon bespreekbaar was, volgens mij. En ook omdat hij zegt, ja, als je kinderen hebt, dan is het een no-go area. Ik heb dat voor mijzelf getaboeïseerd. Dus hij had het taboe verklaard. Tuurlijk, ik heb hem waarschijnlijk ook gevraagd van, zit het in de genen dan? Hè? Als je vader dat doet. Rogie Wier, zijn beste vriend, had zich, geloof ik, toen al van kant gemaakt. Het jaar daarvoor. Dus het kwam veelvuldig voorbij in zijn leven, in zijn werk. Dus misschien heb ik er wel naar gevraagd in die zin. Maar absoluut niet gedacht. Hij gaf daar afdoende antwoord op. Dat hij de hand aan zichzelf zou slaan. Nee, absoluut niet.
Nee, want hij zei zelfs heel pertinent wat je net zei. Het is een taboe.
Ja.
Je doet het niet.
Je doet het niet. Maar we hebben wel... Kijk, maar dit is allemaal achteraf, hè? We hebben natuurlijk wel gesproken... hoe dat nou met dat schrijven ging. Want hij had niet meer die verkoopsuccessen. En het geld kwam niet meer van de boeken. Het geld kwam van de televisie. Ja. En hij vroeg zich echt heel ernstig af of hij zich nog wel in leven kon houden. En of hij zijn kinderen nog wel alles kon geven. Dat waren inmiddels ook jongens tegen de volwassenheid aan, geloof ik. Of misschien al wel iets ouder. En daar kwam dus een... dat wist ik ook, want dat had hij me verteld. Zijn vriendin was zwanger.
Dat vertelde hij ook tijdens dat gesprek.
Ja, dat vertelde hij, maar dat mocht ik niet vertellen. Mocht ik ook niet opschrijven. Nee, dat heb ik ook niet gedaan. Niet dat is later geout door iemand anders.
Ja.
Maar ja, als iemand met mij dat soort afspraken maakt, vooraf.
Hou je eraan.
Ja.
Niet achteraf, maar wel vooraf. Hè?
Ja.
Dat zijn de regels. Er zijn drie regels. Zaak feitelijke onjuistheden. Uit de context drukte passages en zaken die off the record zijn, vooraf melden. Dat zijn gewoon mijn drie regels.
Ja. En hij vertelt over zijn ziekte, dat wist je niet. Hij vertelt over zijn vader, zijn zelfmoordpoging, de depressie die hij had na zijn scheiding, de zorgen die hij zich maakte, over die essays en zo. Met wat voor, hoe nemen jullie uiteindelijk afscheid na het interview?
Nou, zeer vrolijk, want zoals gezegd, we zijn gaan drinken. Ik wist overigens niet dat hij naast die medicijnen voor die reuma ook hele zware antidepressiva slikte. Dat wist ik niet.
Je wist ook niet dat hij... Want zat hij in een depressie op het moment? Dat jij
hij zat niet in een depressie. Nee. Maar hij had wel hele zware medicijnen om dat te onderdrukken.
Oké.
Maar dat bleek allemaal achteraf pas. Na zijn dood. Nee, we hebben een hele goede middag gehad. En hij zei zelfs op een gegeven moment tegen mij van... want ik zei, ik moet nu echt gaan. Want ik heb nog een feest in Amsterdam. En hij wou wel mee. En mij naar Amsterdam brengen.
Ja.
Toen zei ik, nou, dat gaan we niet doen, want jij hebt gewoon te veel gesopen. Toen heeft hij me nog wel afgezet op het station, maar dat is vlakbij zijn huis. Dus dat kon wel even zo'n kort ritje. En terwijl ik afscheid neem en we zwaaien. We hebben ook afgesproken dat we elkaar vaker weer zouden gaan zien. Hè? Dus de vriendschap was eigenlijk...
Hernieuwd.
Ja, hernieuwd. Dat gevoel had ik met hem.
Ja, ook omdat het zo aangenaam was, ja.
Ja, maar we waren elkaar al een tijd uit het oog verloren. Want hij was naar Haarlem verhuisd. Ik was in Amsterdam, dus dan zie je elkaar minder vaak. En we hadden afgesproken dat we wat vaker... ook om over kunst te lullen, dat soort zaken. Ja. Ik verzamel ook kunst, dus... maar goed, toen zei hij tegen mij... want die presentatie van De Stilte van het Licht... zou op woensdag 9 september zijn. En toen zei hij even zo tussen neus en lippen... hij zegt, oh ja, en die presentatie heb ik afgezegd... want ik heb daar geen zin in. Dat vond ik wel heel raar.
Ja, dat is een gekke mededeling. Ja. Want dat was een nieuwe essaybundel die eraan zou komen. Ja.
Nou, dat was eigenlijk ook de aanleiding van het interview.
Ja, exact.
Dus ik dacht, ja,
hè?
Wat is dit?
Maar daar vroeg je hem niet naar. Je dacht, oké, het zal wel...
Ja.
Dag, Joost. Ja.
Jullie waren aan het zwaaien.
Ja, we waren aan het zwaaien. Het was echt in het afscheid.
Ja.
Ja.
En dan, normaal gesproken, kiest een journalist het moment van publiceren zelf. Maar nu gebeurde er iets heel anders. Op 8 september 2015, 's avonds laat, om 11 uur, werd jij gebeld.
Ja, ik had de tekst van het interview overigens al uitgewerkt helemaal. En ik had even gewacht met het naar Joost sturen op dinsdag. Op die dag. Omdat ik wist dat hij nog bij De Wereld Daardoor ging zitten. En ik wilde voorkomen dat hij allerlei dingen al ging roepen uit het interview.
Omdat hij zo lekker op papier stond, dacht jij, oh, dat gaat hij op televisie nog eens herhalen.
Al die scoops van mij in dat stuk, die gaan dan al... Ja. En bij Matthijs ook.
Dus je
tafel.
Kon pas om 8 uur mailen.
Ja, ik heb om 8:08 zag ik dat stuk gemaild.
Toen de reclame begon.
Ja, exact. En moe gestreden, want ik had hard gewerkt eraan. Al die banden uitgetikt en het stuk af. En ben even op bed gaan liggen. En wat me wel al was opgevallen, was dat hij er niet zat.
Achter zijn computer om het...
Bij De Wereld Draait Door.
Oh, nee, De Wereld Draait Door.
Ik zeg het trouwens helemaal verkeerd. Ik heb het om 8:07... gestuurd, want ik wist dat hij toen al klaar zat voor die uitzending, dus het niet meer kon lezen. En vervolgens ben ik naar de uitzending gaan kijken en hij zat daar niet. En het zou zijn laatste aflevering zijn van Zwageman Kijkt, want daar ging hij ook mee stoppen, had hij mij verteld. Dus dat vond ik al raar. Dus ik dacht, wat is dit? Nou, en vervolgens ben ik in slaap gesukkeld en om 11:00 ging de telefoon. Bram Bakker, de psychiater. Hij heeft het gedaan. Nou, toen wist ik het eigenlijk al.
Hij heeft het gedaan?
Ja, Joost. Hij heeft de hand aan zichzelf geslagen.
Hoe reageerde je?
Nou ja, ik was stupefait. Dus, maar ik was klaar wakker meteen. En ja, dan gaat toch een soort van professionaliteitsmodus meteen werken. Ik heb tegen Bram gezegd, oh, ik ga nu aan de slag. En ik heb alle banden weer opnieuw afgeluisterd. De hele nacht heb ik doorgewerkt. Om te kijken of ik bepaalde passages gemist had. Of bepaalde aanwijzingen ook in het interview zelf. Voor deze gruwelijke gebeurtenis.
Je moet hem misschien heel even uitleggen. Tom, hoezo brelde Bram Bakker jou?
Bram Bakker was de behandelend psychiater van op dat moment van Joost.
Okay.
En een goede vriend. En Bram trad ook vanaf dat moment op namens de familie. Dus ik heb Bram uiteindelijk ook de tekst van het interview gestuurd. Want het is lastig natuurlijk. Joost kon het niet meer autoriseren. Om een autorisatie te hebben van de familie. Ja.
En jij bent meteen gaan schrijven? Herschrijven?
Ja, herschrijven.
De dingen bijschrijven.
Ja, ik heb het aangevuld.
En wat las je terug? Want ik kan me voorstellen, je ging de tekst door. Om te kijken of jij daar waarschijnlijk een soort... iets in zag wat dit kon verklaren, of niet?
Nee, ik heb de tekst eigenlijk vrij... het heeft heel veel tijd gekost om weer 3 uur band af te luisteren. Maar ik heb de tekst en te vergelijken met wat ik had opgeschreven. De tekst was al heel lang, hoor. Was wel iets van 6000 woorden. Maar ik heb nog een paar passages verduidelijkt en aangevuld.
Wat hoorde je terug? Want je zit
Dat weet ik niet meer.
Nee?
Dat weet ik echt niet meer. Ik heb in ieder geval niks gehoord in dat hele interview wat erop wees dat hij dit van plan was.
Niets?
Geen enkele aanwijzing.
Nee. En hoe kijk je dan terug op zo'n vraag over die zelfmoord? Want die hoor je dan ook weer voorbij komen. Dat krijgt een heel andere lading dan.
Ja, nou ja, het is wel een guber natuurlijk dat we het erover gehad hebben. Maar hij ontkent het ten stelligste. Ja. Dus ja, dat hij het überhaupt overweegt. Hè?
Dat begon je natuurlijk, je maakte die tekst af. Hè, want je bent een, zoals je zei, je zat in de professionele modus. Hè, dus het verhaal moest af. Je kon niet wachten met het publiceren van het verhaal tot HP de tijd weer verscheen. Je moest een andere outlet zien te vinden.
Ja, nou, wij waren net 2 maanden daarvoor, veel later dan andere titels, in Blendel gestapt. En ik dacht, wat eigenlijk nooit gebeurde, hè, ook met Blendel toen niet, was digital first. Dus ja, ik ga HP zou pas geloof ik aan het eind van die maand komen, dus 3 weken daarna. En hier kon ik eigenlijk meteen op de dag zelf al publiceren. Het was niet geloof ik helemaal de dag zelf, want ik heb het verhaal ook nog aangeboden aan De Wereld Draait Door. Nou, daar was toen al van alles aan de gang. Die hebben niet eens gereageerd.
Ach, oh nee.
Wat ik verschrikkelijk arrogant vond. Want ik dacht, ik heb allemaal nieuws. Maar die wilden per se hun eigen verhaaltje maken. Geen enkele reactie. Hè? Ik heb het naar Matthijs gestuurd, naar die Duke. En naar de redactie zelf. Geen enkele reactie.
Nee.
Totaal onbeschoft.
En Tom, wat heb je nog? Want hij heeft het dus niet kunnen lezen.
Nee, hij heeft het niet kunnen lezen. Maar ja, als hij het wel had kunnen lezen, had ik er ook niks aan veranderd. Want gezegd is gezegd.
Ja. Wat heb je er nog aan gedaan?
Ik heb alleen wat uitspraken van hem, die ik had ingekort vanwege de lengte in het verhaal, heb ik wat uitgebreider gemaakt.
Oké, geen passages toegevoegd of dingen waarvan je dacht van...
Nee, zoals ik zei, ik heb alles nagekeken op die zelfmoord. En ja, ik heb misschien 1 of 2 dingetjes toegevoegd, maar dat weet ik ook niet meer precies. Dat zou je het basisinterview moeten vergelijken met het...
Vond je het erg?
Ja, tuurlijk.
Was je verdrietig?
Tuurlijk, maar daar had ik helemaal geen tijd voor. Die verwerking daarvan kwam pas veel later. Want na publicatie ging er ook een soort kermis, circus moet ik zeggen. Ik werd overal gevraagd om daar te komen praten. Ik zat met intieme vrienden van Joost in talkshows. Dus dat is ook al een soort van rouwverwerking. Maar bijvoorbeeld, ik zat met Pieter Boskma in een radioprogramma. De dichter Pieter Boskma, en die vertelde me dat hij ook al een keer naar Tuitjenhorn was gegaan, dat vreselijke oord waar Joost zijn depressie dacht te verwerken, maar eigenlijk alleen maar depressiever werd. En met de boodschap van: je moet nu komen, anders sla ik de hand aan mezelf. Dus het was eigenlijk al in de jaren daarvoor, wat niemand wist, al bij voortduring het gevaar van Joost gaat de hand aan zichzelf slaan. Ja. En ik heb later bedacht dat hier ook een soort van patroon in zat. Dat hij mij wilde laten komen, vervolgens het interview doen en dan misschien wel de hand aan zichzelf slaan. Of het waar is, weet ik niet hoor. Daar zeg ik er nadrukkelijk bij. Maar dat gevoel kreeg je wel. Dat hij afzegde. Niet omdat hij zich zo slecht voelde. Maar omdat hij het misschien even niet aandurfde om dit te doen. Want ja, je kunt zeggen, je doet zoiets in een opwelling. Of onder invloed misschien zelfs wel van die zware medicatie die hij gebruikte. Want je weet volgens mij niet meer wat je doet dan. Maar ja, hoe moet ik het zeggen?
Jij was onderdeel van het plan. Jij denkt dat leidde tot zijn einde.
Ja, denk je dat hij het geanceneerd had?
Nou ja, je kan het niet helemaal anceneren. En dat blijkt hier ook uit. Hij heeft het interview een paar keer afgezegd. En vervolgens wilde hij toch dat ik kwam. En 5 dagen later doet hij het. Precies op het moment dat zijn boek uitkomt. Dat kan toch bijna geen toeval zijn.
Nee, en dan dat hij ook een interview geeft waarin zijn hele levensloop eigenlijk ter sprake komt. Iets waar jij ook niet echt... Waar je ook door verrast was.
Daar was ik echt door verrast. Ja, dat het een soort van, afscheidsinterview. Zo'n gevoel kreeg ik.
En waren mensen enthousiast over het interview? Ik bedoel, vonden ze het inhoudelijk een heel goed interview? Ik bedoel, om je heen? Wat? Behalve dat iedereen het wilde lezen.
Er zat natuurlijk een sensatiekant aan. Daardoor gaf het wel een dubbel gevoel. Maar ik denk dat het niet zo goed gelezen was als Joost nog geleefd had. Maar het was volgens mij wel een goed interview. Het was gewoon een goed interview.
Ja, want even voor de duidelijkheid, Tom. Wat was de impact? Hoe vaak werd het belezen? Hoe groot was het?
Nou ja, we hebben het dus op Blendel gelanceerd. En binnen 2 weken zijn er toen 30.000, bijna 30.000 van verkocht. Wat een ongekend verkoopsucces was bij Blendel.
En vervolgens werd het ook nog gepubliceerd in HP De Tijd.
En vervolgens werd het ook nog in HP De Tijd gepubliceerd, ja.
Ook een goed verkopend nummer.
En daar hebben we ook behoorlijk wat van verkocht, ja.
Veel meer dan gebruikelijk, toch?
Ja, voor een regulier nummer iets van 15.000. En nog alleen losse verkoop, dus dat is best goed.
Ja. En wat waren de reacties erop? Want jij zegt, er zat een sensatiekant aan. Kreeg je dat te horen of kreeg je dat terug? Of?
Nee, niet zozeer. Ja, ik heb die periode een beetje in een roes beleefd, hoor. Dus ik heb niet zozeer gelet op de reacties op het stuk zelf. Er kwamen wel reacties op een gegeven moment van de uitgever. Ik werd ook gevraagd om stukken te schrijven over dat hele proces. Naar het interview toe. En heb ik helemaal niet over nagedacht. Maar ik had in een van die stukken in de morgen het exacte huisadres van Zwageman genoemd. Hmm. Ik zal dat niet nu herhalen, maar het huis is trouwens verkocht. Dus ik kan het wel herhalen, denk ik. De Verspronkstraat 26. En toen kreeg ik een hele boze mail van de uitgever van Joost. Hoe ik dat toch in mijn hoofd had gehaald om zijn adres te noemen. Want dit zou een soort plek worden voor ramptoeristen. Maar daar denk je toch helemaal niet aan.
Nee.
Dat mensen naar zo'n plek gaan om te gaan kijken. Terwijl die familie daar nog woonde.
Ja. Je won een gouden pen voor dit interview ook.
Ja.
Hoe voelt het hoe was dat voor je? Want het lijkt me allemaal zo dubbel. Want je maakt zo'n interview, het is een prachtig interview. Het is ook het laatste interview wat er met hem verschijnt. En je wint daar dan een prijs mee. Maar je hebt ook misschien toch het verdriet van een goede kennis waarmee je een hernieuwde vriendschap zou opbouwen die er niet meer is.
Dat is dubbel. Maar ik had ook een toko natuurlijk. En mijn toko was HP De Tijd. Dus ik vond het voor HP De Tijd geweldig.
Ja.
Ja.
Persoonlijk, ja, altijd als iemand in je omgeving overlijdt die je goed kent, is dat een drama. Dus dat vond ik ook wel heel erg. En ontzettend jammer dat ik juist dacht dat dit het begin was van een hernieuwde vriendschap met Joost.
Ja,
ja daar zat natuurlijk ook een streep door.
En wanneer kwam je er eigenlijk achter dat hij zulke zware medicatie had?
Dat hoorde ik allemaal achteraf van zijn psychiater. Maar ook in de gesprekken met echte intimie. In zijn leven. Die dus ook vertelde dat ze hem een paar keer bijna hebben moeten redden. Of uit die zelfmoordideeën hebben moeten trekken.
En keek je door dat soort informatie die je dan achteraf kreeg misschien ook met andere ogen terug op de vragen die je hem destijds stelde, of niet?
Nee.
Nee? Ik kan me zo voor... Nee.
Nu willen we Tom iets aanpraten.
Nee, totaal niet. Oh nee, totaal niet. Maar ga ik
dan zo meteen doen?
Nee, maar ik kan me voorstellen dat... Het is natuurlijk wel, als je flessen wijn gaat drinken met iemand waarvan je achteraf hoort dat hij zware medicatie krijgt tegen depressie, dat je misschien toch even denkt, shit, Joost had me dat verteld. Of had me dat dan ook verteld?
Ja, maar daar voel ik helemaal geen schuld.
Het gaat niet om schuld, maar meer om...
Ja, achteraf vind ik dat vervelend dat we dat gedaan hebben, ja. Maar...
Jij wist het niet.
Ik wist het niet.
Hij gaf het niet aan.
Je hebt
hem geen pistool op zijn hoofd gezet, hè, om te drinken.
Nee, en ik heb hem ook niet... Laat ik het zo zeggen. Ik heb hem ook niet gepusht om te drinken.
Nee.
Hij wilde het.
Ja.
Kijk, ze zeggen wel eens van... Als er iemand zelfmoord pleegt, dan beginnen mensen zich schuldig te voelen. Hè? Of het nou nabestaanden, vrienden, kennissen, whatever zijn. Heb je het toch niet gehad, hè? Of wel?
Helemaal niet.
Nee. Nee, maar ik vraag het ook omdat de ex-vrouw van Joost Zwageman, Arielle Veerman, die heeft over het interview wat jij met hem hield een stukje geschreven in haar boek, dat hij in 2020 verscheen, De Langste Adem. Mag ik er heel veel bij pakken, Tom? Dat heet, wat was begonnen als een serieus gesprek, was uitgemond, schrijft zij, in een onmatig gelach waarbij talloze flessen wijn waren aangesproken. Dat moet Joost in zijn toestand ernstig hebben ondermijnd. De kater die hij moet hebben gehad na deze sessie moet hem verder hebben meegesleurd in het stinkende drijfzand van de depressie. Ik vond het een luguber verhaal, vooral omdat HP De Tijd dit interview al de volgende week zou gaan publiceren, hetgeen de kassa van het tijdschrift zou doen rinkelen. Heb jij het gelezen?
Tuurlijk, maar dat moet zij weten. dat maar ze dit schrijft.
Wat vond jij daarvan?
Ja, ik bedoel, het zal wel kloppen dat dat bij hem iets heeft gedaan. Maar dat, ja, dat kun je mij niet aanrekenen.
Nee. Denk
ik, heb gewoon, ik vind het onzin natuurlijk. Hier de suggestie gewekt wordt dat, dat ik er de hand in zou hebben gehad.
Ik vind het zelfs onfatsoenlijk.
Ja.
Ik bedoel, dit kun je eigenlijk niet maken, toch?
Nou ja, kijk, ik heb dit laten rusten. Het heeft verder ook geen, heeft de kranten niet gehaald. Ik dacht, laat maar. Ik bedoel, die vrouw rouwt ook. En,
dan doe je wel eens rare dingen, ja, als je rouwt.
Nee, het was ook mijn journalistieke plicht overigens om dat verhaal gewoon te publiceren. Want er stond ook gewoon nieuws in.
Ja.
Dus ja, ik zou een slechte journalist zijn geweest omdat uit respect voor Joost te hebben laten liggen.
Ja, nee, dat ben ik met je eens. Maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien met terugwerkende kracht een beetje boos op Joost Zwageman was. Omdat je dacht van, ja, als jij mij dit verteld had, had ik niet zo'n soort gesprek misschien wel met je gevoerd.
Nee,
met flessen wijn.
En nogmaals, ik wist het gewoon niet. En het was allemaal prima. Hij is zaterdag ook nog naar de presentatie gegaan van een bibliophile uitgave die hij had verzorgd. Daar zou ook best wel wat gedronken zijn nog. Dus ja, je kunt je ook afvragen of die paar flessen die wij gedronken hebben. Want het wordt hier ook een beetje overtrokken. We hebben 7 glazen, ik heb het geturfd namelijk. We hebben 7 glazen gedronken, de man in het café. En toen nog 2 flessen, dus het gaat om 12 glazen. Nou, dat was iets wat ik in die tijd nog moeiteloos.
Nee, ik bedoel, ik vind het heel, heel goed dat je hier zo cool op reageert. Want dit is best boosmakend. Hè? Dat de suggestie wordt gewekt dat zonder jouw bezoek aan Joost dit misschien wel niet gebeurd was. Ik bedoel, dat kun je niet maken. Zoals je ook niet kunt maken om jou te beschuldigen van een soort ultieme hoerigheid van, hey, je wilde er HP de Tijds mee verkopen. Hè?
Nou ja, ik draai het. Nou ja, nee, ik bedoel niet dat ik het omdraai, maar ik heb net uitgelegd dat volgens mij Joost al langer met dit soort plannen rondliep. En het alleen nog even ging om het moment waarop hij dat zou doen. Of zou gaan doen. Dus ik denk dat er een soort van onvermijdelijkheid in zat.
Ja.
Maar ja, ik ben geen expert. Dus, ja.
Hoe vaak denk je nog terug aan dit interview, Tom?
Nou, ik word er iedere keer weer mee geconfronteerd. Nee,
jullie worden bedankt, wil je nu eigenlijk zeggen?
Ja, nee, ik denk niet echt terug aan dat interview. Alleen als ik ermee geconfronteerd word. Maar
of aan Joost misschien?
Ja, daar denk ik nog wel eens aan. Ik heb ook wel eens gedacht, wat natuurlijk een hele rare gedachte is, van hij heeft het allemaal in scène gezet. Misschien leeft hij nog ergens anoniem.
Ja?
En, nou, dat zal niet. Maar
had je met terugwerkende kracht iets anders gedaan aan dit interview als je dit op voorhand had zien aankomen of had geweten?
Waren er vragen die niet gesteld zijn?
Als ik had geweten dat hij zelfmoordneigingen zou hebben gehad?
Of als je had geweten dat hij een depressie had? Of daarin zat of zo, daar zo mee worstelde?
Ik weet het niet. Of je daar rekening mee moet houden als journalist. Je moet toch gewoon, je zit tegenover een volwassen iemand en je moet gewoon kunnen vragen wat je wilt vragen. Als ik me daarin geremd zou voelen, dan zou ik het interview afblazen, eerlijk gezegd.
Moet je überhaupt als interviewer rekening houden met de gemoedstoestand van iemand die tegenover je zit? Of helemaal niet eigenlijk? Moet je gewoon van altijd vragen, is dat jouw?
Nou ja, ik bedoel, dat wel. Ik ben wel wat empathischer geworden, denk ik.
Maar heb je een verantwoordelijkheid als interviewer met iemand die tegenover je zit?
Sommige mensen moet je tegen zichzelf beschermen, ja. Maar dat gaat dan meer om de uitspraken die ze doen. Daar heb ik niet echt voorbeelden bij. Maar ik weet niet of dat de taak is van een interviewer. Ik wil gewoon weten hoe het zit. Wat is het verhaal? En dat ging hij mij vertellen. Dat was de reden waarom ik daar zat. En dat heb ik ook gekregen, dat verhaal.
Maar hij is ook niet helemaal eerlijk tegen je geweest.
Nou, hij is ook niet oneerlijk geweest. We hebben het er niet over gehad. Het was iets wat ik niet wist.
Maar hij heeft jou niks verteld over die medicijnen die hij slikte tegen die depressie?
Nee, maar waarom zou hij dat vertellen?
Ik
wist het ook niet.
Ik kan me zo voorstellen dat je dat dan misschien ook deelt.
Weet ik ook niet hoor. Ik sta in deze wel heel erg aan Toms kant. Ik bedoel, Joost is een grote jongen, hè? Dat, laten we er even vanuit gaan, die heel veel ervaring had met media. Ik bedoel, jij hoefde niet voor hem te denken. En jij hoefde geen rekening te houden. Jij moest een goed verhaal maken met hem. En hij wilde een goed verhaal vertellen. Daar hebben jullie elkaar gevonden op die dag. En ook met terugwerkende krachten. Want ik heb het nu weer twee keer gelezen. Het is echt een van de allerbeste interviews die ik ooit gelezen heb. En sorry, nu, Tom is nu nee aan het knikken. Maar
nee, ik knikte ja.
Terwijl Tom helemaal niet zo van het levensloopinterview houdt.
Kijk, dat blijft gewoon bestaan. En het was zelfs zonder zijn zelfmoord ook een heel goed interview geweest.
Ja,
het
is een mooi interview, absoluut.
En daar, hier mag je trots op zijn.
En nogmaals, ik heb niet om dit interview gevraagd. Hè. Het was Joost die naar mij kwam. Ja. Voor dit interview. Joost wilde per se dat ik hem interviewde.
Ja.
Hij had ook iemand anders kunnen nemen.
Met voorbedachte raden.
Nou ja, ik begreep later ook nog dat er een. Want ik heb het laatste interview genoemd. En toen meldde zich opeens een tante die voor de privé ook nog een interview met hem had gehad, geloof ik. Of voor de Margriet, ik weet het niet meer. Dus ik had dus niet het laatste interview eigenlijk. Maar dat was al gepubliceerd. Dus.
Het laatste gepubliceerde interview.
Okay. Ja. Tom, we willen je danken voor je komst naar de WPG-studio's.
Graag gedaan.
En dit was Ronzo. Mijn naam is Merel Westek. Tegenover me zit Frans Lohmans. En mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo@kortimedia.nl. Tot volgende week, Frans.
Zeker, tot volgende week.